Ja, ik wil eigenlijk ook wel eens hier op die uitkijktoren staan. Ik heb al zoveel mensen hier zien staan. Wauw. Wat een uitzicht, zeg. Allemaal kinderen van God die hier samen zijn. Super mooi om te zien. Hey, denken jullie ook niet dat het een geroezemoes zal geweest zijn op die plek waar de discipelen waren, waar ze samengekomen waren? Die zondagochtend toen de geruchten rondgingen dat Jezus misschien wel opgestaan was. Dit was echt het slechtste Pesachfeest wat ze ooit hadden gehad. Jezus, hun rabbi, hun meester, die was toch niet degene die ze hadden verwacht. Ja, hij kon mooi vertellen en hij deed wonderen. We geloofden zelfs dat hij de Zoon van God was, de gezalfde, de Messias. Degene die God had beloofd in zijn woord om ons te redden van de verdrukking van de Romeinen. Jezus was uit zicht geraakt. Wat een deceptie. En dan nu die geruchten. We hoorden het net al van Maria. Die gelooft echt dat Jezus is opgestaan. Maar wij? Wij gaan lezen uit Johannes 20. Vanaf vers 1. En op de eerste dag van de week ging Maria Magdalena vroeg naar het graf. Het was nog donker toen ze daar aankwam. Ze zag dat de steen die voor de ingang van het graf had gelegen was weggerold. Snel ging ze naar Simon Petrus en naar de leerling die Jezus het beste vriend was. Ze zei tegen hen: ze hebben de Heer Jezus weggehaald uit het graf en we weten niet waar ze hem neergelegd hebben. Petrus en de andere leerling gingen toen ook naar het graf. Ze liepen allebei snel, maar de andere leerling liep sneller dan Petrus en kwam het eerst bij het graf. Hij bukte zich om in het graf te kijken en zag de linnen doeken liggen. Maar hij ging niet naar binnen. Simon Petrus kwam achter hem aan. Hij ging wel het graf binnen en zag de linnen doeken liggen. Maar de doek die om Jezus' hoofd had gezeten, lag daar niet bij. Die doek was opgerold en lag apart. Toen ging ook de leerling, die het eerst bij het graf was aangekomen, naar binnen. Door wat hij zag, begon hij te geloven. Want ze wisten nog niet dat in de boeken staat dat hij uit de dood zou opstaan. En ze gingen weer naar huis. Maria stond buiten bij het graf te huilen. Huilend bukte ze zich om in het graf te kijken. Toen zag ze daar twee engelen in witte kleren zitten. De ene had aan het hoofdeinde en de andere aan het voeteinde van de plek waar het lichaam van Jezus had gelegen. Ze zeiden tegen haar: vrouw, waarom huil je? Ze antwoordde: omdat ze mijn Heer hebben weggehaald. En ik weet niet waar ze hem hebben neergelegd. Toen draaide ze zich om en zag Jezus staan. Maar ze herkende hem niet. Jezus zei tegen haar: vrouw, waarom huil je? Wie zoek je? Ze dacht dat het de tuinman was en antwoordde: als u hem heeft weggehaald, zeg me dan waar u hem heeft neergelegd. Dan zal ik hem meenemen. Toen zei Jezus: Maria. Ze draaide zich om en ze zei tegen hem: meester, rabuni. Dat is een andere vertaling, dat vind ik zo'n mooi woord, rabuni. Jezus zei tegen haar: raak me niet aan, want ik ben nog niet naar mijn Vader in de hemel gegaan. Maar ga nu naar mijn broers en zeg hun dat ik terugga naar mijn Vader, die ook jullie Vader is. En naar mijn God, die ook jullie God is. Maria Magdalena ging naar de leerlingen en vertelde hun dat ze de Heer Jezus had gezien en wat hij tegen haar had gezegd. Toen het avond werd en op die eerste dag van de week zaten de leerlingen in huis. Ze hadden de deuren dicht gedaan, want ze waren bang voor de Joodse leiders. En plotseling stond Jezus bij hen. Hij zei: ik wens jullie vrede toe. Daarna liet hij hun zijn handen en zijn zij zien. De leerlingen waren blij toen ze de Heer Jezus zagen. Jezus zei opnieuw tegen hen: ik wens jullie vrede toe. Net zoals de Vader mij heeft gestuurd, stuur ik ook jullie. Toen blies hij op hen en zei: ontvang de Heilige Geest. Als jullie iemand vergeven wat hij verkeerd heeft gedaan, dan is het hem ook vergeven. Als jullie iemand niet vergeven wat hij verkeerd heeft gedaan, dan is het hem ook niet vergeven. Ja, hij is echt opgestaan. Want wat we net gelezen hebben, dat zijn eigenlijk ooggetuigenverslagen. Mensen die hebben het echt gezien. Die hebben het echt meegemaakt. Het is toch fantastisch als je dat leest. En Petrus en Johannes, die hebben gewoon Jezus gezien toen hij opgestaan was. En wij zitten nu 2000 jaar later, lezen wij dat. En hun maakten het toen mee. En ik denk over een jaar of 100, dan is iedereen mij wel vergeten, denk ik. Misschien dat mijn achterkleinkinderen nog eens een bui hebben dat ze een stamboom gaan maken. En dan denken, oh ja, ja, die was er ook. Dat was zijn naam. Misschien dat ze ook nog wel weten dat ik een boerderij had. Dat staat er dan soms ook bij wat je hebt gedaan. Dus dat zien ze dan ook. Maar dat was het wel zo'n beetje. Maar Jezus, wauw. We hebben het elke dag over hem. En zelfs als je niet gelooft in Jezus, dan heb je wel van hem gehoord. En dat komt natuurlijk omdat hij helemaal niet dood is. Hij leeft. Jezus is niet meer uit zicht, maar hij gaf juist een heel mooi vooruitzicht. Hij bleek toch de beloofde te zijn. Hij bleek toch de gezalfde te zijn. De Messias. En dan blijkbaar niet in fysieke zin, dat hij de Romeinen uit het land zou jagen en op de troon van David zou plaatsnemen om over Israël te regeren. Nee, het is nog veel mooier. Hij heeft namelijk de dood overwonnen. En dat is pas een vijand, de dood. Die was niet te verslaan. Misschien kon je de Romeinen nog verslaan als je een flink leger op de been kon brengen. Met veel bloedvergieten en met veel slachtoffers, veel mensenlevens die geofferd werden, had je dan misschien nog kunnen winnen. Maar de dood, die kon niemand verslaan. Want iedereen gaat een keer dood. Dat zeggen we ook wel eens tegen elkaar. Hè? Er is één zekerheid in het leven, dat we allemaal een keer doodgaan. Heel opbeurend om dat tegen elkaar te zeggen. Maar blijkbaar is dat dus niet waar. Vorige week toen werd in de preek ook gezegd dat Gods woord meer waarheid is dan dat we zien in fysieke zin. En nu heeft Jezus het ultieme offer gebracht, waardoor de dood niet het laatste woord meer heeft. Maar we eeuwig leven ontvangen als we geloven dat Jezus ook voor ons de dood heeft overwonnen. Dat hij dat offer voor jou heeft gebracht. We hoeven het alleen maar te geloven. En dat klinkt natuurlijk wel heel makkelijk. Je hoeft het alleen maar te geloven. En dat is ook heel makkelijk. Maar dat is ook heel moeilijk. Want dat betekent namelijk dat je je moet bekeren. Dat je je moet omkeren en dat je moet een andere weg moet gaan. En van de week werd dat mooi geïllustreerd door iemand bij de ochtendbid stond. En ik wil vragen of dat er even iets van 8 kinderen even bij mij op het podium willen komen. Kijk, er komt al 1 kind. Het mogen ook oudere kinderen zijn, dat mag ook. Goed zo. Zijn er nog een paar? Gentle, kom je ook maar erbij. Ik zie er 3, ik moet nog 5 mensen hebben. We wachten gewoon tot er nog 5 komen. Kijk, nu komen er heel veel. Meer mag ook, kom maar. Kijk. Heel goed. Nou jongens, we gaan even iets illustreren met elkaar. Willen jullie in een rondje om mij heen gaan staan? Zo, een rondje om mij heen. Iets verder, zo in een rondje met elkaar, zo. Zo. En dan, we moeten even opletten, hè? Eventjes niet met de ballonnen spelen, maar even opletten. Dan gaan jullie dadelijk allemaal, niet heel hard rennen, maar dan ga je stapje voor stapje bij mij vandaan lopen. En jullie gaan bijvoorbeeld met z'n drieën die kant op. En jij gaat alleen bijvoorbeeld die kant op. En jij gaat alleen die kant op. En jullie gaan met z'n drieën gaan jullie die kant op. En jullie met z'n tweeën die kant op. En jullie met z'n drieën gaan dan even van het podium af. Goed? Heel langzaam lopen, niet heel snel. Dan ga dat maar even doen. Even omdraaien, half de andere kant op kijken. Even niet naar mij kijken. Ja, stop maar. Nu zien jullie, Jezus is hier. En als je je wil omdraaien, dan, als je je wil bekeren, dan moet je dus omdraaien. Draai allemaal maar om. En dan mag je heel langzaam even het 2 stappen richting mij zetten. Zie je wat er nu gebeurt? De mensen hebben zich omgedraaid en nu komen ze langzaam, komen ze weer naar mij toe. Kom nog maar 2 stappen naar mij toe. Goed zo. Kijk, sommigen zijn al heel dichtbij. Die kunnen hele grote stappen nemen. Het zijn echte helden in het geloof. Hè? Kijk, hier nog één. En hier nog één. Super. En wat je nu eigenlijk ziet is dat als je niet bij Jezus hoort, dan ga je dus van hem vandaan. Maar dan raak je ook steeds verder van elkaar verwijderd. En jullie waren met z'n drieën, dus jullie hadden nog een beetje, je kon nog een beetje met elkaar. Hè? En jullie waren met z'n tweeën, en jullie waren maar alleen. Dus ja, dan is het wel een beetje saai, hè? Alleen van Jezus weg. Maar als je nu, je hebt omgekeerd en je komt steeds dichter naar hem toe, kom nog maar een stapje naar mij toe. Dan zie je dat je steeds dichter ook naar elkaar, bij elkaar komt te staan. En wat je nu ook ziet daarbij, is dat Ralf die denkt van, hey, ik moet naar Jezus toe, dat is die kant op. Maar Jentel die denkt, ik moet naar Jezus toe, maar dat is die kant op. En dan zegt ze tegen Ralf, hey, je moet die kant op. En Ralf zegt, nee, ik moet die kant op, want ik moet naar Jezus toe. En dan zegt Levi, nee, je moet die kant op. Zo zie je dat we soms een ander perspectief op Jezus hebben. We zijn allemaal, komen allemaal ergens anders vandaan en we mogen naar Jezus toekomen. En we hoeven elkaar niet allemaal te wijzen op, nee, je moet zo, je moet per se die weg. Dat is de enige weg naar Jezus toe. En Jezus die is heel persoonlijk. Die wil graag dat jij bij hem komt. En die hoeft niet te zeggen van, Levi hoeft niet tegen Ralf te zeggen van, je moet zo naar Jezus toe. Nee, we mogen elkaar wijzen op, we moeten naar Jezus toe. En je ziet ook dat we nu al heel dicht bij elkaar staan. En dan gaan die verschillen, die gaan ook steeds meer wegvallen. Want Jezus gaat centraal staan. Ik wil jullie danken voor deze illustratie, jongens. Dankjewel. En als je steeds dichter bij elkaar komt, dan ga je ook samen God groot maken. Want dan ben je niet meer zo ver van elkaar. Dan kun je elkaars hart ook zien. Dan kun je elkaars hart proeven. En dan mag je samen hem groot maken. En toch denken we vaak toch nog van, ja, het geldt vast niet voor mij. Ik heb zoveel zonde gedaan. Dat kan Jezus nooit gedragen hebben. Of misschien denk je, ik ben niet goed genoeg voor Jezus. Of als ik mij omkeer, dan ga ik daarna toch weer zondigen. Dus die bekering was vast niet echt. En er zijn nog veel meer van dat soort gedachten die door je hoofd kunnen gaan. Maar dat is niet waar, lieve mensen. Als we kijken naar toen Jezus op aarde liep, naar wie hij zich toekeerde, dat waren niet de mensen die het allemaal al wisten. Die de hele Bijbel kende en die zich heel goed voelde. Maar Jezus richtte zich juist op mensen net als Maria van Magdalena, die hier net was. Mensen die een pittig verleden hebben. Mensen die in een moeilijke situatie zitten. Mensen die een beetje buiten de maatschappij staan. Eenvoudige vissers. Dat waren juist de mensen waar de Heer Jezus voor had gekozen om daar zijn kerk op te bouwen. Mensen die wij echt niet geschikt zouden vinden. Nee, het waren gewoon vissers. Het enige wat ze wisten was vissen. Maar niet hoe je een kerk moest opbouwen. In de Bijbel staat daar ook wat over. In Lucas 5 vers 30 staat... En hun schriftgeleerden en fariseeën morden tegen elkaar. Morden tegen zijn discipelen. En zeiden... Waarom eet en drinkt u met tollenaars en zondaars? Maar Jezus antwoordde en zei tegen hen... Wie gezond zijn, hebben geen dokter nodig, maar wie ziek zijn. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars. De mensen waar wij tegen opkijken zijn niet in eerste instantie per se de mensen waar Jezus voor kwam. De mensen die alles wel voor elkaar hebben, die zitten niet te wachten om verlost te worden. Maar de mensen die eigenlijk heel erg verlangen naar een ander leven, maar dat zelf niet kunnen veranderen, daar is Jezus voor gekomen. Jezus vertelt een keer een gelijkenis of een verhaal. Jezus vertelde altijd verhalen om duidelijk te maken hoe het koninkrijk van God was. Hij vertelde het verhaal over een zekere koning. En die koning die ging voor zijn zoon een bruiloftsmaaltijd bereiden. En toen die bereid was, toen die klaar was, die maaltijd, toen stuurde hij zijn dienaren op pad om de genodigden te laten weten dat het feestmaal klaar was. Dat de tafel gedekt was met de heerlijkste gerechten. Alle voorbereidingen voor de bruiloft die waren getroffen. Maar de genodigden die sloegen er geen acht op. Het interesseerde ze niets. Nee hoor, ik heb een belangrijke voetbalwedstrijd vanavond, dus ik kan niet komen. Ik heb net een nieuwe PlayStation gekocht, dus ik moet die vanavond even uitproberen. Ik heb nieuwe vrienden gemaakt en we zouden vanavond een nieuwe TikTok opnemen. Dus nee, dat helaas, ik kan niet komen vanavond. Als je morgen terugkomt, dan kan ik misschien wel. Maar vandaag heb ik een belangrijke vergadering. Het gaat over het omzien naar elkaar en zo. Dus ik kan echt niet komen. Ik heb niks om aan te trekken. Ik moet eerst even shoppen om nieuwe kleren te komen als ik op het bruiloftsfeest kom. Ik denk dat volgende week beter past. En sommigen die gingen zelfs zo ver dat ze de dienaren, die sloegen ze gewoon dood. Ze waren er klaar mee. En toen werd de koning heel kwaad, heel boos, staat er in de Bijbel. Hij strafte de mensen die uitgenodigd waren voor het feest. Hij zei tegen zijn dienaren, de bruiloft is wel bereid, maar de genodigden die waren het niet waard. Ga daarom naar de kruispunten en de landwegen en nodig iedereen uit die maar wil komen. Zowel goede als slechte mensen. En geef ze een bruiloftskleed aan, zodat we bruiloft kunnen vieren. Want de bruiloft, die gaat door. En als je er niet bij kunt zijn of niet wilt zijn, dan mis je het. Er was ook nog iemand op dat feest bij de koning en die had geen feestkleren aan. Die wilde namelijk op zijn eigen manier bij het feest komen. Op zijn eigen manier bij het feest zijn. Maar dat kan niet, zei de koning. Die gooien we eruit. Want je moet wel de bruiloftskleren aan die ik je gegeven heb. De mensen die genodigd waren, het waren mensen die het uitzicht hadden op het feest. Maar ze raakten uit zicht. Dat waren de mensen die al heel vroeg op de hoogte waren van het feest. Ze hadden erover gelezen in de Bijbel. Ze wisten dat er een verlosser zou komen. Ze verwachten zelfs dat hij zou komen. Ze wisten ook dat ze uitgenodigd waren om hem te volgen. Maar toen het zover was, toen hadden ze allemaal andere dingen te doen. Misschien ook wel hele belangrijke dingen in hun ogen. Zo konden ze hier precies vertellen hoe de verlosser eruit moest zien. Waar hij vandaan zou komen, hoe je hem moest volgen. Ze wisten het precies. Maar ze waren daar zo druk mee, dat ze hem niet herkenden toen hij voor hun neus stond. Ze waren vergeten dat het kennen van Jezus het belangrijkste is. En dat kan ook voor ons gelden. We zijn zo druk met het organiseren van allerlei activiteiten in de kerk, om er een toffe plek van te maken waar iedereen gezien wordt en iedereen gehoord wordt. Maar soms vergeten we waarom we kerk zijn. Of we zijn druk met onze carrière. En je kan het werk eigenlijk al niet aan, maar als ik die promotie nu pak, ja, dan kunnen we nog net eventjes wel dat grotere huis kopen. Of dan kunnen we net even iets verder op vakantie. En alles tot eer van God natuurlijk, hè, want kijk eens hoe hij mij gezegend heeft. Maar we vergeten soms dat we een gezin hebben. die niet zitten te wachten op een groter huis of mooiere spullen of meer zegeningen in materiële zin. Nee, die zitten te wachten op een vader en een moeder die er gewoon zijn. Als ze nodig zijn. Dat heb ik deze week ook ervaren hier in de gemeente. We zijn kerk en gemeente om God te aanbidden. We worden ons weer bewust van waar het om gaat. Hem centraal stellen in ons leven, in onze kerk en naar buiten toe. We mogen alles wat we doen, doen om elkaar op hem te richten. En anders moeten we het gewoon niet doen. Als het niet tot eer van God is, waarom zouden we het dan doen? Het heeft geen enkele zin. En we lopen het gevaar om als de koning zijn genodigde roep te druk te zijn om het te horen. Of het te willen horen. De mensen die daarna uitgenodigd werden voor het feest, dat waren de mensen die uit zicht waren. De mensen waar Jezus naartoe ging. Ze kregen juist uitzicht op het feest en dat was pas genade. Want ze verdienden het niet. Het is natuurlijk allemaal niet zo zwart-wit. Jezus heeft de dood overwonnen voor iedereen. Dus ook voor die goede mensen heeft hij de dood overwonnen. Voor iedereen die dat beseft. Die beseft dat hij het zelf niet kan. Hij is gekomen voor die voorname meneer of die mevrouw. Alleen hebben die vaak geen tijd of geen behoefte om Jezus te leren kennen. Dus Jezus richt zich op de mensen die wel geïnteresseerd zijn om verlost te worden. Mensen die het gevoel hebben dat ze uit zicht zijn. Uit zicht voor andere mensen. Ze voelen zich misschien eenzaam of alleen. We hoorden net Maria ook ervan getuigen. Niemand zag haar staan. Ze voelen zich tekortschieten. Ze voelen zich falen. Ze voelen zich uitzicht voor God. Want ze hebben zoveel in hun leven gedaan wat niet goed was. Maar er is goed nieuws. Jezus die heeft juist deze mensen op het oog. Juist is hij voor deze mensen gekomen. Hij heeft verlossing voor alle zonden. Die diepe pijn die hij geleden heeft aan het kruis, daar hebben we vrijdag aan gedacht. Daar hebben we bij stilgestaan. En die diepe pijn die was er voor jouw zonde. Laat het lijden niet voor niks zijn geweest. Hij heeft het voor jou gedaan. Dus misschien voel je je uit zicht. Dan wil ik je vragen om vandaag ook niet weg te gaan. Voordat je weer uitzicht hebt. Misschien heb je wel hetzelfde meegemaakt als Maria Magdalena. Die er straks voorbij kwam. Of ken je God überhaupt nog niet? Er zijn hier straks mensen die erover met je door willen praten. Dus je zegt van, hé, ik ken dat helemaal niet. Ik ken die God niet. Of ik ken die God wel, maar ik ken hem niet. Ik ben uit zicht. Die mensen die willen met je doorpraten, die willen met je bidden. Die willen je voorstellen aan Jezus. Want Jezus is niet dood, Jezus leeft. En die kunnen je ook helpen om het samen uit te roepen naar God als je geen uitzicht meer hebt. Als je vastzit en het niet meer ziet zitten. Als je erkent, ik kan het niet alleen, dan heb je soms een ander nodig om hem te zoeken. En ik denk dat er ook vanmorgen hier heel veel mensen zijn die God al wel kennen. Die een diepe blijdschap voelen. Een diepe relatie met hem hebben. En die vandaag gedenken van, de dood is overwonnen. Jezus heeft de dood overwonnen. Want ze zijn verlost. Ze zijn vrijgekocht van de zonde. Ze zijn vrijgekocht door Jezus. En vandaag vieren we dat. Vandaag is het feest. Want Jezus heeft de dood overwonnen. Amen. Die mensen die hebben uitzicht. En wat een genade is dat. Amen.